het bijna niet onder woorden brengen.
Welkom bij Geluid van Zuid.
Wat je in één keer te pakken heeft, dat jou ook never nooit meer loslaat.
De Feyenoorder podcast.
Is er één club en dat is...
Geluid van Zuid, aflevering 82. O, Kuip der Kuipen. Volgens de overlevering werd Feyenoord-voorzitter Leen van Zandvliet op een ochtend wakker en brulde hij het uit. Ik heb het, ik heb het. In zijn slaap zag hij het ultieme stadion voor zich dat hij meteen op papier zou hebben getekend. Er is nooit bewijs gevonden voor deze stadslegende, maar het stadion van zijn dromen zou er komen. En dat kwam er ook. In het fraaie nieuwe onderkomen, de Kuip, ook wel Stadion Feyenoord genoemd, bracht de club twee wekelijks duizenden Rotterdammers in vervoering. En werd er in de jaren 70 geschiedenis geschreven. Halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw zorgde stadiondirecteur Jos van der Vecht en voorzitter Jorien van der Heerik voor een prachtige renovatie. Geheel in stijl, geen woorden maar daden, werd de monsterklus geklaard. Vanaf het begin van deze eeuw zijn er over een nieuw stadion of renovatie vooral heel veel woorden geweest, maar de daden die blijven nog even achter. Pieter van Oort, president-commissaris Stadion Feyenoord, zei over de Kuip: we zullen er over 50 jaar echt niet meer inspelen. Technisch zou het kunnen, maar je gaat er wel failliet aan. En toch zit hier vandaag aan onze zijde ontwikkelaar en architect Nanne Dru, die het ondanks alle voorgeschiedenis aandurft om met een plan te komen om de Kuip te voorzien van een zonnige toekomst. Welkom Nanne.
Dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn.
Hartstikke goed.
Nou, ja, vinden wij ook.
En Harry Hamer, ook weer van de partij?
Ik ben na die galavoorstelling van gisteren in Enschede ben ik toch maar weer aangeschoven.
Je hebt er zin in?
Ik heb er heel veel zin in.
Heb je een hamer bij of een zaag?
Nou, deze hamer heeft in dit geval wel een zaag meegebracht.
Oké, nou, daar gaan we zo vast op komen.
Gaan we zo door, ja.
Nanne, jij liep hier net het pand binnen. En per ongeluk kwamen we terecht in de bestuursvergadering van de Feyenoorder. Dat allemaal spontaan hier. En de eerste vraag die je daar kreeg: wanneer ga je bouwen? Wanneer gaat de schop de grond in? En wat zei je toen?
Ik zei zo snel mogelijk, zei ik. Dus we zijn hard bezig om door te werken aan een plan op dit moment. En er zijn natuurlijk heel veel dingen om verder uit te zoeken. Maar we zetten onze schouders eronder.
Ja, dat is een platitude. Daar kunnen we helemaal niks mee natuurlijk. Hè? Schouders eronder, opgerolde mouwen.
Klinkt een beetje als het trainen, hij klinkt een beetje als het trainen van Feyenoord.
Ja. Maar je kan nog niks... Nou, misschien later in deze uitzending, want we gaan met jou in gesprek over hoe kom je daar nou bij die droom? Want niet alle dromen zijn bedrog natuurlijk.
Zeker niet.
Het kan, zeg jij.
Ja, het kan zeker. Nou, kijk, wat het is, je moet nog best wel veel dingen uitzoeken. Aan de andere kant is het voordeel van een uitbreiding en renovatie dat er staat wel eigenlijk al een heel gebouw. Mm-hmm. En dat staat er ook al best wel een tijdje. Ja, het is vooral denk ik de komende tijd zaak om te kijken hoe je kan het nog allemaal goed integreren. Een stuk renovatie, uitbreiden van het stadion. Wat ook een voordeel is, is dat je hebt eigenlijk daar al een bestemmingsplan met een functie op stadion. Dus qua vergunningen kan je relatief snel. En de afgelopen wintermaanden zijn wij met een aantal bouwspecialisten, vooral op het gebied van grondwerkzaamheden en constructie, zijn we ook bezig geweest om die veldverdieping verder uit te zoeken. Ja, en het goede nieuws is dat kan gewoon zeker in 5 maanden. Dus dat is allemaal wel fantastisch nieuws. Maar goed, er zijn nog allemaal andere dingen uitzoeken. Dan gaan we gewoon de komende maanden mee aan de slag.
Je vertelde net dat je goed geluimd bent, maar ook weer niet. Want je hebt gisteren toch ook wel een dipje gehad toen je die wedstrijd zag.
Ja, het was wel echt een deprimerende pot.
Maar dit is ook de Prozac Feyenoord podcast, hè? Wij zoeken altijd de glimlach.
Het zal allemaal eerst een eerrondje maken in een tangaslip.
Ja, viel er nog wat te lachen? Zal toch wel?
Het is eigenlijk ook te lul om over te praten. Ik vind het totale onzin.
Leuke dingen. Want het leven als Feyenoorder, het valt soms niet mee. Maar hebben we nog gelachen? Doodse stilte.
Ja, weer als de bekende agrariër die naar de tandarts moet.
Oh.
Ja. Ik heb wel een paar opmerkelijke dingen. Want we noemen deze rubriek altijd nog gelachen. Maar we zeggen altijd iets geks of
iets leuks
afwijkends.
Of zo. Ja.
Nou ja, ik kom wel tot een bepaalde statistiekjes. Waarvan ik dan denk van... Kijk, we waren begin van dit seizoen... is dat 12e shirt is toen in het leven geroepen.
Die groene.
Ja, die groene.
Heel mooi.
Prachtig,
ja, mooi
shirt. Prachtig shirt, vind ik zelf ook. Alleen, we moeten ermee kappen.
Want?
Nou, we hebben er nu 3 keer in gespeeld. Ja. We zijn 3 keer kansloos van het veld geblazen.
Ja, dat is waar,
en zonder een doelpunt te maken. Ajax uit, PSV uit en nu Twente uit.
Is dit dus, shirtjournalistiek wat je nu doet?
Nee, maar bij een andere shirt was echt heel lelijk, dat andere shirt. Dat blauwe, dat lichtblauwe shirt met die...
Met dat Bordeaux. Vind ik ook niet.
Vind ik persoonlijk wel meevallen. Ja. Maar goed, daar wonnen we tenminste nog eens een keertje in. En dit is echt... Nee, het kan natuurlijk nooit aan het shirt liggen. Maar ik vond het wel een opvallende statistiek. We hebben er nog geen doelpunt in gemaakt.
Nee. Hebben we dat eerder meegemaakt? Een shirt waar nooit in is gewonnen?
Nou, we hebben in ieder geval wel ooit een shirt gehad waar nooit in is gespeeld zelfs. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Hè? Zo'n geel
shirt
voor de Europa Cup wedstrijden hadden gedaan. En toen speelden we twee keer tegen ploegen die toevallig zelf ook in het geel speelden. En toen waren we na twee ronden eruit. Dus dat shirt is nooit gedragen. Maar nee, goed. Het brengt ons nog geen geluk, laten we zeggen.
Iets leuks.
Nou ja, ik vond het opmerkelijk. Wat ik ook opmerkelijk vind, opmerkelijke statistiek. Je weet, ik ben van de statistiekjes en de cijfertjes. En als ik dan zo'n van tevoren hoor ik de verslaggever al roepen dat die Urjasetter van Twente, dat die nog niet na een jaar nog niet heeft gescoord voor Twente.
Ja.
En dan moeten ze tegen Feyenoord. En dan denk ik al van, oh jee, daar gaan we hoor.
Ja, ja.
En verdomd, ja hoor, hij schiet met zijn verkeerde been ook nog. Schiet die bal erin. Nou, het gaat te ver om...
Ik had hetzelfde toen Nieuwkoop in de Leiden kwam.
Ja.
Toen riep ik in de woonkamer, die gaat eruit
vallen.
Die gaat
er straks weer uit, maar dat ging zo snel zou zijn. Dat, nee. Ja. Nou, ik heb eventjes een klein beetje een speurwerk gedaan. Want het gaat te ver om de hele geschiedenis. Maar alleen al dit seizoen zijn er 6 spelers al in de Eredivisie geweest. Die hebben 1 doelpunt achter hun naam. En die hebben ze allemaal tegen Feyenoord gemaakt. Nou, dat kan toch bijna geen toeval zijn, hè? Sanchez Fernandes van Excelsior, die heeft in de tweede wedstrijd van het seizoen, daarna heeft hij niet meer gescoord. Daal van AZ, die maakte zijn enige goal tegen Feyenoord. James van Go Ahead Eagles, toen we daar met 2-1 verloren. Het gekste verhaal was natuurlijk die van Axel Dongen van Heerenveen, die inviel bij een corner, naar voren loopt en gelijk die bal uit die corner erin schiet, 2-2. Dan hadden we Van Gils, die jongen van Heracles, dat deed ons dan geen pijn, maar die schiet in de laatste minuut nog even die 4-2 hier binnen. En dus deze Urjasetter. Dan hebben we dus over 6 spelers die 1 doelpunt hebben gemaakt dit seizoen. Uitgerekend tegen Feyenoord.
Dus Feyenoord is een social club.
Nou, dat zijn we al jaren natuurlijk. Wij helpen iedereen.
Maar als je dit nou aan Robin van Persie voorlegt, wat zou hij dan zeggen?
Dan zegt hij waarschijnlijk, ja, de cijfertjes, dat laat ik bij jullie.
Oké, nou.
Hij kan er weer niks mee waarschijnlijk.
Maar nou, goed uitzoekwerk. Vind het, vond ik wel knap gevonden.
Ja, zeker.
Ik ben er niet blij mee.
Nee, ik ook niet. Maar ja, het is wel een feit.
Ja.
En ik hou me graag bij de feiten. En onze trainer die denkt dat het allemaal wel oké is zoals het nu gaat.
Ja.
En wij denken daar denk ik toch met z'n allen anders over.
Jawel. Maar heb je nog iets positiefs? Hè? We zoeken de glimlach in deze rubriek. Jeetje. Valt niet mee. Of iets opmerkelijks.
Dat valt inderdaad niet mee.
Seruki speelde best verdienstelijk.
Seruki speelde goed. Ja.
Dat is positief.
Nou, ook dat is weer zo'n Feyenoord wiskundige formule. Hè? Spelers die weggaan bij Feyenoord spelen altijd daarna tegen Feyenoord.
De wereldpot.
Ja. Van de Belt ook.
Maar toch moet je ze niet terughalen, denk ik. Ja, Schroekje komt nog terug misschien. Van de Belt staat ook nog onder contract. Maar...
Ja,
aan de andere kant, als je kijkt hoe al onze middenvelders nu vergaat, dan als hij terugkomt, is hij natuurlijk meteen geblesseerd. Dus dat is niet
dat, dat sowieso. Ja.
Ja. Ai, ai,
ai. Nee, we houden weinig over wat dat betreft. Ja. En als ze nou ook al elkaar gaan staan afbranden in het veld, wat 50 jaar geleden geen probleem was. Want neem maar van mij aan dat de heren Van Hanegem en Jansen, die maakten elkaar ook uit voor rotte vis als de een de bal niet goed speelde. Nou ja, dan na afloop was het gewoon elkaar een hand geven en weer een biertje drinken en klaar. Maar tegenwoordig kan dat niet meer. Ja. Dan zijn ze allemaal weer op de teentjes getrapt en met de grote ego's.
Ja, fluwelen handschoentjes, hè?
Ja, man, verschrikkelijk.
Ja. En in welke taal moet je elkaar afbranden, is ook de vraag.
Voelt trouwens Engels, vooral.
Ja,
dat was het onder slot ook al. Ja. Werden de teambesprekingen ook in het Engels gedaan. En dat is op zich niks mis mee.
Advocaat was dat helemaal in Nederlands nog, hè?
Ja hoor. Ja, maar dat is speciaal voor Dickie en Cor zelf misschien.
Ja.
Precies.
Nou ja, Dick heeft toch ook een jaar in Amerika gevoetbald. Dus,
dat is waar, maar dat betekent niet dat hij gelijk de taal mag.
Nee, want dat zie je aan Hans Kraaij junior. Dat die heeft ook een jaar in Engeland
Dick
gevoetbald.
Lawyer.
Zijn Engels is ook niet bepaald.
Dick Juror. Ik ben op...
Ik heb niks leuks. Nee, ik heb...
Ja, ik heb wel wat leuks.
Ja? Oh, nou.
Ik ben op inspiratietour gegaan. Want ik denk, ik moet wel een beetje voorbereid voor de dag komen hier.
Ja.
Dus ik ben afgereisd naar Gladbach.
Oh ja.
En de vorige keer dat ik daar was, trok iemand witte schoenen aan. Dat was Henk Vos. Dat ging niet helemaal goed, maar dat werd 2-2.
Dat was in Düsseldorf, hè, die wedstrijd?
Dat was in het Rheinstadion in Düsseldorf. Maar goed, ik bezocht de club Borussia Mönchengladbach tegen de FC Union Berlin.
Zomaar? Of?
Nou, wat ik net zeg, ter voorbereiding. Moet toch een beetje referenties. Dat is belangrijk, toch?
Oh, zeker. Stadion.
Referenties. Ja, stadion. Ja, ja. En daar zag ik Kevin Dix. Het was een wedstrijd die geen winnaar verdiende. Het was makkelijk schakelen als je Feyenoord zag spelen de laatste weken en dan dit zag. Het was echt even hondsberoerd. En in de laatste minuut, je voelt hem aankomen, wie maakte de beslissende? Vanaf de strafschopstip, Kevin Dix.
Meestal maken Duitsers in de laatste minuut de goal. En missen Nederlanders penalties, maar nu is het helemaal omgekeerd.
Dan vraag je misschien nu af, hebben we wat gemist aan die Dix verder? Is mijn tussentijdse oordeel, niet per se, nee. Maar het was leuk. En het was, het was een genot. Kom je wel eens in een Duits stadion? Of,
ja, zeker. Ja, ik heb kantoor in München ook. En dan kom ik best vaak bij zowel Bayern München als ook bij 1860. Mm. Ja, allebei wel coole ervaringen, moet ik zeggen. Heel verschillend van elkaar.
Ja.
Ja. Ja, dat maar ik vind van moderne en nieuwe stadions... vind ik op zich het stadion van Bayern wel behoorlijk goed gelukt. Ook qua sfeer en beleving is wel... niet alle wedstrijden, hoor, maar... Als het daar echt een avond is dat het helemaal vol zit, is het echt wel spectaculair, vind ik.
Ja. Ja. Nou, ik ben zelf fan van Borussia Dortmund. En dat vind ik ook een waanzinnig stadion.
Ja.
80.000 mensen, allemaal boven op het veld. Ja. Ik ben er ook al een paar keer geweest. En dat is inderdaad ook... De Kuip moet natuurlijk wel de Kuip blijven met die vorm zo. Dat signaal Iduna Park, vreselijke naam trouwens.
Ja.
Dat is gewoon een rechthoek. En dat van Bayern is inderdaad lijkt dan meer op dat van ons.
Mooi overhaal.
Ja. Ja. Enige nadeel in die Duitse stadions vind ik altijd. Dat hebben we tegenwoordig in Nederland ook weer overgenomen. Dat gezwaai met die vlaggen de hele wedstrijd door.
Ja.
Ik zou daar krankjoren van worden.
Daar als is niet op ieder vak, hè?
Nee, niet op ieder vak. Maar als ik daar een kaartje heb gekocht en ik wil naar die wedstrijd kijken... en er staat constant iemand met een vlag te zwaaien voor mijn giel.
Ja. Nee, dan zie je 30% van de wedstrijd.
Doe dat voor de wedstrijd, doe dat in de rust, maar niet tijdens het spel.
Nog iets opmerkelijks.
Ja.
Ja, en zeg dan vooral tegen mij dat jullie daar geen associatie voor of last van hebben. Maar voordat die wedstrijd begon was er zo'n... we hebben een stadionspeaker hier en die leest de opstellingen voor de wedstrijd. Ja. Maar daar was er iemand die ging het veld op. En die ging naar de vier hoeken, zeg maar de Noord, Zuid, West en Oosttribune.
Ja.
En die ging keihard lopen roepen. Bist du bereit? En dat vak keihard, ja!
Ja, dat schreeuwen in die Duitse stadion is ook wel een soort Duits ding.
Dat is heel Duits.
Ja, dat deed je 80 jaar geleden ook inderdaad.
Associatie heb
ik dus ook altijd. Zeker ook bij die stadionspeakers, zeker ook bij Bayern is dat wel... Af en toe gaat dat wel tekeer dat je denkt van... Oh.
Ja. Maar daar hebben wij misschien meer last van dan zij die het iedere twee weken horen. Dat wij gelijk...
Dat zijn Duitsers, hè?
Wie is toe bereid? Ik dacht, wat is dit nou, joh?
Ja.
Maar goed, nee, het was hartstikke leuk en voor de wedstrijd... qua horeca-uitspanningen met bier en braadwoest, alle clichés. Mooie pleintjes, veel groen viel mij op. Veel grasveldjes, boompjes.
Ja. Zeker.
Leuk, hoor.
En supporters die gewoon door elkaar heen lopen, hè, van beide
ploegen.
Dat kan gelukkig daar ook nog.
Ja. Ja, en dan op zondag toch weer ingeschakeld Twente Feyenoord. En om deze rubriek af te ronden en dan over te gaan naar het hoofdgerecht. Heb ik wel iets gezien waarbij ik het gevoel had... we gaan nu een punt over. En dat hebben we niet eerder gehad. Veel journalisten en supporters hebben zich zeer kritisch uitgesproken... over de prestaties van onze trainer.
Ja.
Maar nu gaf Luciano Valente de trainer ook wel even een zet. Want hij vertelde eigenlijk voor de camera's van ESPN... dat het mis was gegaan omdat er eigenlijk geen tactisch antwoord was... op hetgeen FC Twente liet zien. Toen dacht ik, dit is nieuw. Meestal zegt een speler, we hebben onze best gedaan... het zat er niet in. Fout van de tegenstander. Zelf niet goed gespeeld. Maar nu was het voor het eerst. En dan ook nog een dragende speler.
Ja.
Die zich, laat ik zeggen, toch wel behoorlijk kritisch uitsprak. En aangaf dat het schortte aan het eigen tactisch plan. Nou hoeft dat niet gelijk consequenties te hebben. Maar het viel me wel op.
Nou, het is niet voor het eerst dat gesignaleerd wordt. Maar wel voor het eerst dat het door een speler wordt gedaan. En in ieder geval zo openlijk. En het leuke in ieder geval van dit soort interviews na afloop... is dat er dan geen perschef bij is die even kan ingrijpen.
Nee.
Want anders dan gaan ze alles weer eruit knippen of weet ik veel wat.
Mm-hmm.
En hij laat hier gewoon zijn hart spreken. En hij had natuurlijk gewoon gelijk. En dat geeft natuurlijk enorm te denken. We hebben allemaal gezien, zonder nou al te diep op de materie in te gaan, maar als jouw linksback uitvalt, wat tot dat moment eigenlijk de belangrijkste man in de opbouw was, en je gaat dan in plaats van een linksback die je op het veld hebt staan, maar dan als linksbuiten, ja, ga je een rechtsbenige speler daar neerzetten, omdat je zo nodig Sterling later in de wedstrijd wil kunnen brengen. Ja, dan...
Als doel op zich.
Ja, precies. Ja. En nou, je zag ook dat het totaal verkeerd uitpakte. Want vanaf dat moment had Feyenoord helemaal geen fatsoenlijke aanval meer. En,
een soort onzekerheid ook in het spel de hele tijd.
Ja, maar ik heb op een gegeven moment ook zitten kijken. In de tweede helft heb ik echt eens op zitten letten van... Als de achterhoede de bal heeft... Hè, dus dan gaat hij tussen de twee centrale verdedigers heen en weer. De rest staat allemaal stil. Mm-hmm. Niemand weet wat hij moet doen.
Niemand loopt ook.
Niemand maakt eens een keer een verrassende loopactie. Of komt, zoals het dan tegenwoordig genoemd wordt, in de bal. Mm-hmm. Dus gewoon naar de bal toe om die bal te vragen.
Het team zonder vertrouwen, wat geen initiatief toont. Ja.
Zonder vertrouwen, zonder energie.
Nou ja.
En nou ja, misschien, ik weet niet of Valente hiervoor gestraft gaat worden. dat zou zomaar kunnen in de cultuur die er op dit moment heerst. Hier aan de overkant. Want ja, stel je voor dat je een keertje kritisch bent en de vinger op de zere plek legt.
Ja, dus dat is wel nodig een keer.
Ja, natuurlijk is dat nodig. Ja.
In ieder geval komt er vandaag, dat is het grote nieuws van de dag. En dan moeten we toch over de Kuip in gesprek, want daar is Nanne hiervoor gekomen. Mm. In ieder geval hebben we nog voorlopig geen wonderen. We hebben nog geen Kees van Wonderen, want die heeft bedankt voor de functie technisch directeur.
Ja, die heeft waarschijnlijk ook gisteren gekeken. En dat er gedacht van, nou, hier valt niks van te maken.
Volgens mij had het daar niet verband mee. Nee. Hij zou niet statutair directeur worden. Ofwel, hij kreeg geen teken bevoegdheid.
Ja.
Dus alles moest dan nog langs iemand. Dat is wat er nu naar buiten komt. In ieder geval het resultaat is dat hij niet komt. En Feyenoord nog verstoken is van een technisch directeur.
Ik vond wel opmerkelijk wat er in één zinsnede die in de statement van de club stond. Was namelijk dat het op dit moment... dat ze niet tot overeenstemming kwamen. Dan denk ik van, is er dan blijkbaar nog een opening in de toekomst dat het wel kan? Ja, wat heeft dat voor toegevoegde waarde niet van op dit moment?
Nee, maar dat kan je over alles zeggen.
Ja, oké, maar waarom zet je het erbij?
Dat is,
je kan toch gewoon zeggen, we zijn niet tot overeenstemming gekomen, punt. Nee,
dat is persberichtenmagie, Harry.
Nou, ik heb jarenlang met persberichten gewerkt. Ja. En dit stond er eigenlijk, dat staat er eigenlijk nooit in.
Hm.
Dus ik vind het, of het is gewoon een zinloze toevoeging... Nou, of het is toch een kleine vingerwijzing... Of dat het toch nog de deur op een kiertje staat.
Nou ja, misschien... Nou, we hebben interesse in elkaar... maar nu komen we er onder deze voorwaarden niet uit. Misschien moet je het zo lezen dan.
Ja.
Maar in ieder geval het resultaat...
Had het dan zo vandaag, opgeschreven zoals jij het nu doet?
De dag is dat we geen TD hebben... en de kritiek neemt alleen maar verder toe op de trainer. Op de spelers valt het wel mee... Wellenrooy daar even buiten beschouwing gelaten. Maar ook directie en bestuur krijgen er behoorlijk van langs.
Ja, dat vond ik overigens... Dat wil ik nog wel even zeggen. Oh, Wellenrooy, dat vond ik niet terecht. In die zin, gisteren natuurlijk wel. Maar dan zijn de mensen gewoon even vergeten... dat hij een week ervoor tegen Telstar... pakt hij gewoon 3 punten voor je.
Ja.
En hij heeft wel meer hele goede wedstrijden. De thuiswedstrijd tegen Twente overigens... heeft hij in zijn eentje bijna dat ene punt gered, hè?
Ja,
maar laten we dat even niet vergeten.
Ja, duidelijk. Dat is waar. Ja. Maar het gaat denk ik meer om de stabiliteit.
Ja, tuurlijk.
En als jij naar onze vriend Bijlo te kijken in Italië. Jullie daar
was goed weer, hè?
Ja, gewoon ook de uitstraling. Dan denk je ook van, ja, ik bedoel, Wellenrooy er zeker eens. Maar het is ook wel interessant dat je dan weer ziet. Denk je, hoe kan nou dat Bijlo opeens weer helemaal staat te rocken daar als een gek.
Ja.
Maar goed, we blijven het volgen. En we hopen nog steeds... de algemeen en technisch directeur tegelijk met beide pet op is van harte welkom hier. Het is nog niet
nog
tot...
Steeds.
De uitnodiging staat nog altijd.
Ja.
Hij heeft ook al aangegeven langs te willen komen. Het is nog niet tot een afspraak gekomen, maar ik sluit niet uit dat hij alsnog hier gaat verschijnen dit seizoen. Dan gaan we het allemaal voorleggen.
Absoluut. Maar houden we het niet binnen een uur, denk ik.
Nou, we kunnen dan een dubbele show maken, denk ik?
Lijkt me wel, ja.
Okay.
Daar is alle aanleiding voor.
Oké. Nou, houden we dat vast. Maar dan nu. Nanne. Wanneer kwam je op het punt dat je dacht, ik ga met die Kuip aan de slag? Er moet hier wat.
Nou, eigenlijk is dat iets wat natuurlijk op den duur bij je gaat groeien. Want kijk, dat hele nieuwe stadiondossier, dat heb ik altijd een beetje tweeledig aangekeken. Je bent het enerzijds bij je architect en denk je, ja, je kan ook nieuwe dingen bouwen.
Hè? Mm-hmm.
Maar je bent ook fan van van de Kuip als ervaring. En het momentum voor het nieuwe stadion, dat snapte ik ergens ook wel. Ik bedoel, Rotterdam is ook een stad van nieuwe dingen. Ook een stad van nostalgie, maar zeker ook een stad van nieuwe dingen. En ik vond de plannen, hoe ze eruit zagen, niet per se heel, heel slecht, moet ik eerlijk zeggen. Er zat best wel heel veel intelligentie in.
Je hebt het nu over Feyenoord City, het nieuwbouwplan.
Ja, over Feyenoord City. Ja. Alleen tegelijkertijd had ik wel toen ook al door van ja, kijk, dit plan, dat gaat niet het gevolg zijn van een mooi ontwerp. Maar als het er komt, dan is het omdat er een ontzettend goede business case achter zit.
En business case redenatie.
Ja, en ook bouwkosten onder controle hebben. En het was nogal een complexe casus die zich daar had opgestapeld. Want je had ten eerste een vrij duur stuk grond. Want ze hadden die gamme locatie moeten kopen.
Ja.
Daarnaast wouden ze ook nog half over het spoor heen bouwen. Dus voordat je dan eenmaal echt met zeg maar stadionstoeltjes en een middenstip bezig bent, zeg maar, om het zo te noemen, ben je al een heel eind. Heb je al heel veel geld, uitgegeven.
Is er nog een waterleiding? Lag nog in de
waterleiding, dit en dat. Dus het was allemaal al heel complex aan het worden. En nou goed, kijk, ik kan er van alles van vinden van hoe toen de stekker eruit is getrokken. Mm-hmm. Maar ik denk op zich, eigenlijk was dat op zich een verstandige beslissing.
Ja.
Ja, en dat was het moment ook waarop ik zelf ook begon te denken van ja, wat zijn nou de opties? En toen ben ik daar langzaam aan, eigenlijk in die soort stilte, naar die soort implosie, ben ik gewoon eerst eens gaan praten eigenlijk met allerlei verschillende stakeholders uit het gebied, om eens te begrijpen van joh, wat speelt er nou precies en waar zitten nou de frustraties bij iedereen? Want er was heel veel frustratie ook rondom. Mm-hmm. Enerzijds het doorduwen van het nieuwe stadion, maar anderzijds ook het imploderen ervan, zeg maar.
Mm-hmm. Ja.
Dus aan alle kanten, en ik spreek natuurlijk heel veel stakeholders in mijn dagelijks leven als zeg maar projectontwikkelaar en architect hier in Rotterdam. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En gaandeweg die route kwam ik in eerste instantie ook vooral heel veel supporters tegen. Die heel veel over na hadden gedacht over zowel de nieuwbouw als over de renovatie. En eigenlijk allemaal daar ideeën over hadden en gedachten over hadden. Dus ik ben vooral gaan inventariseren en toen ben ik ook bijvoorbeeld een keertje met Van Erck Groep gaan praten. Toen ben ik met verschillende supporters gaan praten. Ik ben met de gemeente gaan praten. Toen ben ik uiteindelijk ook met het stadion gaan praten. En uiteindelijk ook met de club. En het heeft zich gaandeweg dat plan gevormd. Samen met een groep enthousiastelingen, zeg maar.
Zo, participatie bijna weer gaan bedrijven, of niet?
Eigenlijk een beetje wel. En,
crowdsourcing.
Crowdsourcing. En het is grappig, want ik vind ook ergens van, het is interessant dat de afgelopen jaren heel veel over die eenwording is gegaan.
Mm-hmm.
En er wordt natuurlijk heel vaak gekeken naar de eenwording van stadion en club. Maar het grappige is dat het natuurlijk ook, naar mijn idee, ook een beetje gaat over de eenwording van al die verschillende fracties binnen de Feyenoord-familie. Dat is ook zo wat uit achtergrond naar mijn idee ook speelt.
Daar heb ik nog. Ja. Kan je een boek over schrijven?
Niet alleen de achtergrond. Ja, precies.
Ja. Kan je zo met een boek over schrijven?
Ja.
En zelfs een tweede deel.
Maar voel geen druk. Maar werk je ook aan
tweede druk?
Aan andere projecten als vierde druk zijn wel. Ja. Werk je ook aan ontwerpen als de Baantoren, ja. Codrico, ja. Rise bij het Hofplein,
ja.
Renovatie van de Biep,
ja.
De Centrale Bibliotheek.
Ja.
Daar worden de mensen niet zo furieus of emotioneel als rondom een voetbalclub. Nee. Hè? Heb je ook een moment gedacht dat je dacht van je onderbuik of een stemmetje die zei van ja, maar je krijgt hier ook heel veel glorie als het lukt, hè? Maar je kan ook wel heel veel gedonder krijgen. Want je doet het nooit goed.
Nou, ik denk bij dit dossier heb ik wel gedacht van volgens mij ga je hoe dan ook. Is er heel veel te halen in het behouden van de Kuip. Omdat de Kuip heeft in alle consternatie rondom het nieuwe stadion dossier. Er zijn natuurlijk ook een aantal strategische manoeuvres gemaakt in dat project om bijvoorbeeld op de nu te gaan zeggen van joh, je kan er op de nu niet meer voetballen en zo. Hè?
Ja.
Dat zijn allemaal om die framing te creëren voor een nieuw stadion. Mm-hmm. Maar daarin is natuurlijk ontzettend veel, ook best wel veel een soort consternatie gecreëerd. En die kan je nu heel goed oplossen met dit dossier als je het goed kan uitbreiden. Mm-hmm. Want je moet het natuurlijk wel ook tegelijkertijd wel goed kunnen moderniseren.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Maar je moet je gewoon überhaupt een aantal fundamentele vragen stellen van, kijk, je kan echt nieuwbouw op dit moment heel moeilijk doen in dit gebied. Zo goed als onmogelijk. Het kan natuurlijk wel in theorie als je zegt, joh, ik bouw het er half naast. En voor het laatste stukje sloop ik de Kuip. En dat is natuurlijk in theorie nog steeds een mogelijkheid. Maar ook dan moet je je afvragen van, ja, wat voor kosten moet je daarvoor maken? Wat gooi je dan weg? Hè? Je doet dan ook heel veel mensen verdriet, denk ik, met het slopen van de Kuip. Ik denk ook dat het op den duur ook monumenttechnisch gewoon heel erg lastig gaat worden. Dan gaat ook allerlei andere instanties gaan ervan zeggen, joh, ben je wel lekker bezig met een stadion wat eigenlijk nog zo uniek is in de wereld om dat te gaan slopen. Mm-hmm. Maar daarnaast is het ook heel erg de vraag van wat voor stadion ga je dan maken? En ga je dan... Kijk, heel veel van de moderne stadions zijn natuurlijk ook een soort entertainmentcentra geworden. Mm-hmm. Waar natuurlijk heel veel concerten, heel veel evenementen in zijn. En ja, dan wordt het ook een ander soort tempel. Dan wordt het veel meer een soort multipurpose entertainment tempel, waar ook in gevoetbald wordt. Mm-hmm. Terwijl ik denk in de plannen zoals we die gemaakt hebben, hebben we ook geaccepteerd dat het niet per se die multi-entertainment tempel wordt. Maar dat het wel echt een voetbaltempel blijft. Maar wel met veel meer reuring en veel meer activiteiten en veel meer ook echt onderdeel van de stad.
Ja, want dat is natuurlijk vaak wat je hoort. Dat een voetbalstadion tegenwoordig niet meer rendabel is. Omdat er maar één keer per twee weken in gespeeld wordt. Ja. En verder gebeurt er niks.
Ja, dat is natuurlijk op zich wel waar. Aan de andere kant, kijk, als je nu een nieuw voetbalstadion zou bouwen, dan zou je natuurlijk ook gek zijn als je niet die entertainmentfunctie eraan toe zou voegen. Alleen, voordeel is, je hebt nu al een stadion. En als je kijkt naar de kosten die je nodig hebt om het te vergroten en te renoveren en uit te breiden, dan zijn die relatief gunstig, waardoor je, zeg maar, je winstgevendheid van het stadion alsnog dik op orde is als je het zo uitvoert, zoals we dat nu van plan zijn. Ja.
Nou, waar ik wel benieuwd naar ben is, ten eerste, hoe vaak kom je zelf in de Kuip?
Ja, in principe altijd. Ja,
je bent gewoon een seizoenkaarthouder. Ja. 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 Nou, als jij dan het stadion binnenloopt, kijk je dan om je heen vooral van, daar hangt een lamp los of daar moet een likje verf overheen? Of hoe doe je dat?
Nou, kijk, ik moet zeggen, kijk de laatste tijd wel wat intenser naar. Zeker de laatste 2 jaar, want ik ben nu bijna 2,5 jaar mee bezig. Dus de laatste 2 jaar kijk ik daar wat intenser naar. Maar over het algemeen vind ik het ook wel interessant dat, ja, vooral de Kuip is vooral heel veel sfeer voor mij. Mm-hmm. Het is ook een stadion met ontzettend veel sfeer. Ik ga graag naar stadions toe, ik in het buitenland. Ik vind van heel veel moderne stadions, die missen die sfeer. Ik denk ook dat het voor de Kuip echt een unieke propositie is om dat ding te renoveren en ook uit te breiden. Want daarmee kun je gewoon een unieke positie in het Europese, zeg maar, stadionlandschap. Die positie heb je eigenlijk al, maar die moet je uitbreiden. Die moet je omarmen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook het feit dat je als supporters relatief dicht op elkaar zit. Kijk, in onze plannen zijn we wel van plan dat comfort iets te vergroten. Dus don't worry about it. Maar
dus er komt een centimeter bij, links en rechts.
Ja? Dave en ik zaten laatst naast elkaar. Nou, ja. Hij moest bijna bij me op schoot.
Ja, dat moet ook wel.
In de wintermaanden met al die pufferjassen. Ja. Als iemand naast je zit die
moet beter.
Huh?
Die paar
extra kilo meedraagt.
Nee, dat moet beter. Ja, maar aan de andere kant is het wel uniek als je gewoon een stadion rondkijkt. Die mensenzee die je ziet.
Mm. Tuurlijk.
En ook veel van mijn buitenlandse vrienden die langskomen. Want ik neem ook graag al het vrienden mee.
Ja, ja, ja.
Die zeggen ook altijd van, joh, het is ook een beetje een time warp voor hun gevoel. Zeggen, joh, het lijkt alsof je het met je terug gaat in de tijd.
Ja.
Want je hebt wat minder commercie, als het ware, zichtbaar.
Mm-hmm. Het is heel puur.
Het is een puur stadion. Ja, en ook het is een continue mensenmassa die je ziet, heel erg op dat veld gericht.
Ja.
Ja, het is gewoon een fantastische ervaring. En ergens dat behouden en uitbreiden, ja, is natuurlijk gewoon mega asset. En dat is echt uniek, denk ik, aan de Kuip. Los van het feit dat het qua constructie en qua hoe het is gebouwd, zeg maar, ook echt iets unieks is in de wereld intussen. Er is eigenlijk geen enkel stadion uit die periode wat nog zo puur is, wat nog zo over is.
Nou, uit die periode niet, nee. Nou, waar ik wel benieuwd ook naar ben, is, zonder dat een al te technisch verhaal van maken, maar Wat kan er blijven staan? Bijvoorbeeld de staalconstructie. Ja. Is die gewoon nog steeds, dat die nog 50 jaar mee kan?
Ja, dat weet ik wel vrij zeker. En het zou kunnen dat je daar misschien nog wat her en der wat kleine verstevigingen aan moet brengen. Maar op zich kan die prima gewoon nog mee. En ik heb vaker die parallel gemaakt van, joh, dat moet je voorstellen, de burgemeester van Parijs opeens in het nieuws kon zeggen van, joh, jongens, even voor de goede orde, over 10 jaar is de Eiffeltoren dicht, weet je wel, want dan gaat het niet meer op. Ja, dat gaat helemaal niemand accepteren.
Nee.
Dat is bij de Kuip hetzelfde. En kijk, in ons plan hebben we ook gezegd van, we halen dat eigenlijk op zich heel fantastische dak wat in de jaren 90 is gemaakt, dat halen we eraf en dat zetten we iets meer op afstand.
Ja.
Want het gaaf is, als je dat nieuwe dak van de jaren 90, als je dat eraf haalt, dan heb je eigenlijk gewoon de pure Kuip zoals die ooit in de jaren 30 is bedacht. Destijds in die koortsdroom, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Die is er gewoon nog eigenlijk. Hè? Ja. Dat is ook zo gaaf aan dat stadion. Ja. Echt uniek.
Nou, dat dak was wel iets korter geworden. Hè?
Ja,
dat
was korter geworden.
Jorien van Herik ons toen de tijd.
Nou, die ging een keer op zakenreis naar Amerika. En toen kwam hij terug. Toen hadden ze even een paar meter eraf gehad. Ja. Woedend was die.
Ja, moest kennelijk voor logistiek. Maar dat bleek later helemaal niet zo te zijn. Dus
nee,
fascinerend.
Ja, vond hij niet leuk.
En beton? Want er wordt veel over betonrot gesproken. Waar we met z'n allen eigenlijk op zitten uiteindelijk.
Ja, nou ja, waar we mee bezig zijn nu in de laatste zeg maar uitwerking is dat al die betonnen schalen, die zijn in de jaren 90 vervangen.
Mm-hmm.
En die kan je denk ik relatief eenvoudig kan je die losschroeven, als je zou willen, en vervangen.
Ja.
Dan zou je ook daarmee je seating kunnen verbeteren. Maar dat zou je ook kunnen doen zonder het te vervangen. Daar hebben we nu twee varianten voor bedacht. Dus als dat nodig is, kan dat gewoon.
Okay.
Ja.
En de essentie voor jouw plan, voor zij. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat een van onze fanatieke luisteraars dit nog niet heeft tot zich genomen. Maar veld een beetje naar beneden. Ja. Meer comfort.
Ja.
Meer mogelijkheden voor de zakelijke kant.
Ja. Ja. Er zijn een aantal aspecten torens die belangrijk zijn. Ik denk zeker, kijk, het verlagen van het veld en het toevoegen van ongeveer tussen de 9 en de 10.000 stoelen. Dat kan relatief snel gebeuren. En dan kan je daarna ook gewoon weer voetballen. Dus in die 5 maanden kan je dat doen. Die 5 maanden moet je natuurlijk zo goed mogelijk in het schema passen. Of even een paar wedstrijden ergens anders voetballen. Naar een van de twee, dat is denk ik te overzien. Belangrijk is dat je dat snel kan doen en daarna door kan voetballen. En daarmee kan je ook je businesskant vergroten. En daar loop je nu gewoon heel erg achter. Ook ten opzichte van PSV en Ajax.
Ja.
En als je ook kijkt naar die business community, die is er gewoon in Rotterdam. En die moet je ook eigenlijk groot aandeel maken van die Feyenoord-familie. Dat kan ook heel goed. En dan hoef je ook niks op te geven van je general attendance stoelen, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat is denk ik een heel belangrijk element. En het andere is dat eigenlijk alle handelingen, dus het verdiepen van het veld, maar ook het maken van je nieuwe spelersvoorzieningen, die je eigenlijk aan die Olympiakant kan doen. En die stellen je weer in staat om het hele Maasgebouw weer helemaal in staat te stellen. Ook weer van horeca en business.
Mm-hmm.
En daarnaast die paviljoens en het dak zijn allemaal relatief losse handelingen. Die je relatief los van elkaar kan timen en uitvoeren.
Ja.
Dus je bent eigenlijk best wel heel praktisch ingesteld in het plan. Om het snel en concreet uit te kunnen voeren.
Het klinkt allemaal heel logisch. Hè?
Je hebt ook al nagedacht over de liquiditeit. Om het geld naar voren te halen.
Ja, klopt. Dat is die seed licensing. Daar zijn we nu
seed
nog wel.
Seed licensing.
Ja. Eigenlijk is dat principe dat je zegt, van, joh, als je een skybox zou huren, dat je de huur als het ware voor de eerste 10 jaar, dat je die voor een deel vooruit betaalt.
Mm-hmm.
Dat stelt je in staat om als het ware geld naar voren te halen, om dat vervolgens uit te geven. Maar
heb je dat bij andere clubs ook gezien?
Ja, er zijn daar best wel veel varianten van. En sommigen doen dat met certificaten, sommigen doen dat met licenses. In Amerika is dat best wel een normaal model. Het voordeel daarvan is dat degene als het ware die financiering op die skybox op die manier neemt, die betaalt de rentelast als het ware aan de bank. Dus het is een financieringsvorm waar je geen rente bij het stadion legt. Geen rentelast bij het stadion last. Aan de andere kant, het scheelt je misschien iets in je liquiditeit, dus dat moet je afwegen. Maar het voordeel van het plan wat we hebben gemaakt is dat de kosten zijn, wat hebben we gezegd, ergens rond de 350 tot 380 miljoen euro in totaal.
Uh-huh.
Die kosten die zijn eigenlijk heel overzichtelijk in relatie tot wat de club Feyenoord zou kunnen dragen met het stadion. Dus je gaat ook als club niet een bizarre commitment aan, als je begrijpt. Ik bedoel, wat natuurlijk met het nieuwe stadion wel een probleem was.
Ja.
Uh-huh. Ja. Nou hebben wij een hele zware commitment met iemand die ons altijd weer voorziet van een scherpe column.
Ja, zeker.
En als Jeroen Koot.
Kanon. Nou ja, je komt nog eens ergens. Was dit seizoen meer dan eens het credo tijdens het meereizen met Feyenoord door Europa. Want van de resultaten hoefden we het niet te hebben. Bij de laatste twee bestemmingen, Boekarest en Sevilla, viel het me op hoe levenloos de centra van de steden oogden als je de toeristische trekpleisters slechts een heel klein beetje links liet liggen. Portiek na portiek met sleutelkluisjes toonde het beeld van een compleet ver-Airbnb'de binnenstad. Een schrikbeeld voor iedere stad ter wereld om volledig afhankelijk te zijn van toeristen. Vroeger zei men over Rotterdam dat je 's avonds een kanon kon afschieten en dat je dan nog niemand zou raken. Ik kan bevestigen dat dit op veel avonden nog steeds zo is. Overdag is het geen probleem. Je struikelt over de toeristen of mensen die net toevallig allemaal met pauze zijn gegaan. En toen laatst een draaiorgel op de Hoogstraat mijn weg versperde, keek ik verschrikt op en dacht ik dat ik niet in metrolijn E, maar in de Intercity naar Amsterdam was gestapt. De Koopgoot, Marthal, Phoenix en een gloednieuwe Santos. Toeristen weten de stad wel te vinden. En met de twee laatstgenoemde gebouwen is met in het achterhoofd de Kuip in gedachten wel iets interessants aan de hand. Een oud gebouw met een tweak, een tweede of zelfs derde leven geven. Niet alles hoeft direct tegen de vlakte. Want qua verwoesting van de stad ontliepen de Duitsers en de ambtenaren van stadsvernieuwing elkaar niet zo heel veel. De verbouwing van de Kuip in 1994 was noodzakelijk en op dat moment geweldig. Het Rotterdams Dagblad kopte trots het Wembley van Nederland. En zo voelde de Kuip toen ook. Maar we zijn inmiddels 32 jaar verder. Stroomdraden hangen los, over roest en betonrotters heen geverfd en rondom de Kuip vieren Porto Cabins en zeecontainers hoogtij. Als knipoog naar de haven zou zo'n container nog leuk zijn als gadget, maar dit is gewoon het noodgeboren. Er moet nu echt iets gaan gebeuren. In de presentaties van een eventueel nieuw stadion werd destijds een onmogelijk aantal dagelijkse rondleidingen geprojecteerd. Een van de vele voorbeelden van luchtfietserij waarop het plan toen klapte. Zoveel toeristen komen er nu ook weer niet naar Rotterdam, want de stad hangt gelukkig nog niet helemaal vol met sleutelkluisjes. Mocht dat wel gebeuren, dan gebruiken we dat spreekwoordelijke kanon om ze weg te jagen. Maar eerst hebben we datzelfde kanon nodig om de mensen op het stadhuis en in het Maasgebouw tot actie te dwingen. Doe wat met het stadion of we schieten.
Zo, pasgetekend Jeroen Koot.
Nou, klare taal, hè?
Ja. Nou, is dat nodig, dat kanon, of ben jij het kanon?
Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik denk wel dat het een moment is om aan de slag te gaan. Het is, je voelt, ik voel het als ik gewoon kijk naar de reacties die ik krijg. En we hebben best wel heel veel brede connecties. Dan voel ik dat er heel veel enthousiasme en positiviteit is voor de plannen.
Wat is de status nu?
Nou, we zijn nog met die verdieping bezig, zeg maar, van de verschillende onderdelen. Onder andere die verdieping van het veld, daar zijn we heel veel mee bezig geweest. Nou, daar hebben we nu echt heel goed grip op. Nu zijn we nog bezig met de exploitatie nog verder uitwerken om daar nog meer grip op te krijgen en die financiering.
Dus de business case echt van idee naar
iets meer realiteit. Ja, precies. Ja. En dat ziet er eigenlijk heel erg positief uit.
En bij de vorige planvorming moesten er allerlei leningen worden afgesloten. Werden plankosten, wat vrij normaal is natuurlijk. En dat liep wel aardig in de papieren. Het was ook een complex plot waar werd gerekend. Hoe zit het nu met de plankosten?
Ja, die plankosten die ben ik op dit moment gewoon nog allemaal zelf aan het financieren. Dus dat doe ik ook overigens met veel plezier. Ga ik natuurlijk niet eeuwig doen. Maar ik vind het belangrijk om gewoon eigenlijk met een beetje een soort, ja, geen woorden maar daden en geen gelulachtige houding, gewoon eerst maar eens te zorgen dat er iets ligt wat gewoon kan en waarvan iedereen begrijpt dat dit gewoon uitvoerbaar is.
En met wie spreek jij?
Enerzijds natuurlijk met stadion, anderzijds met de club. Nog veel met allerlei verschillende supporters. En heel veel, ook heel veel enthousiastelingen, ook met kritische mensen. Eigenlijk met heel veel verschillende soorten mensen om zoveel mogelijk feeling te houden. Maar wat speelt er nou precies? Wat moet er nou goed worden opgelost?
Is dat bestuur, directie of management?
Ja, eigenlijk al die verschillende lagen.
Al die lagen?
Ja.
En wie is dan bij het stadion jouw, heb je daar een counterpart?
Bij het stadion heb ik veel gesproken met onder andere met Pieter van Noord, maar ook met Lilian onder andere.
Ja.
Ja.
En bij de BVO?
Bij verschillende mensen van de RVC en ook wel van de directie.
Ja. Ook de directie?
Ja.
Dus de algemeen directeur?
Ja.
En ook de financieel directeur dan misschien?
Die heb ik zeker.
En de technisch directeur?
Ja. Nee, die ook, ja.
Ja,
ja, ja. Nee, we zijn gewoon even benieuwd.
Ja.
Ja. Maar dat is een goed gevoel.
Ja, absoluut. Ik denk dat. Wat je ziet is dat eigenlijk er is niemand die een hekel heeft aan de Kuip. Iedereen is echt wel fan van de Kuip.
Ja,
maar in natuurlijk, heel het land.
Ja, echt. Wat dat betreft is het natuurlijk ook een stadion met een enorme gunfactor.
Ja.
Alleen je moet met z'n allen natuurlijk ook even met z'n allen die mogelijkheden zien om er wat van te maken. En kijk, mijn vak is natuurlijk, ik ben ooit als architect opgeleid. Ik kan heel makkelijk door gebouwen heen kijken. Dat is mijn vak.
Mm-hmm.
En ik zie ook wat het zou kunnen zijn. En dat hebben we in die plaatjes proberen te vatten. En ik denk dat heel veel mensen enthousiast heeft.
Iedereen werd er blij van, hoor.
Ja, als je ziet, joh, als je die trespa-panelen uit die gevel weer weghaalt en je gaat daar weer iets transparants doen.
Die moeten er wel uit, wat jou betreft.
Precies, ja, want dan krijg je die fantastische ringen weer veel meer terug.
Mm-hmm.
Je kan er veel meer allure en veel meer glamour aan terugbrengen. Nou, je ziet bijvoorbeeld ook nu, deels ook gedaan nu in een van die loges aan de Olympiazijde. Die is onlangs weer een frisse schilderbeurt gegeven. Dat scheelt al.
Ja.
Maar je moet het veel integraler en veel groter aanpakken. Het is echt een moment ervoor.
Ja.
Een moment ervoor. En wat is wat jou betreft, heb je daar een termijn aan gehangen voor wanneer er een keer een klap op gegeven moet worden?
Nou, kijk, ik denk, het is eigenlijk ook een perfect seizoen om nu, zeg maar, tot en met de zomer gewoon heel goed die plannen uit te werken en daar gewoon te kunnen zeggen met elkaar, jongens, gaan we dit nou doen, ja of nee?
Ja.
Perfect seizoen ervoor.
En waarom zou het nee moeten zijn?
Ja, dat
als
zou
ik het zo hoor, dan is dit gewoon toch ideaal.
Ja, dat zou ik niet weten. En dat is natuurlijk ook niet per se aan mij, zou je kunnen zeggen. Maar kijk, aan de andere kant, kijk, ik ben naast ontwikkelaar en architect ben ik ook bouwer. Hè? Dus we bouwen de baantoren, bouwen wij hier ook met ons eigen bouwbedrijf.
Mm-hmm.
Dus ook qua bouw kan ik echt mijn hand voor in het vuur steken. Dat, hè, dat wil ik ook aan het einde van dit onderzoekstraject wil ik ook kunnen zeggen, joh, dit kunnen wij gewoon bouwen. Dit kunnen wij gewoon maken. En dan kunnen we daar ook kan ik ook mijn hand in het vuur steken voor die kosten. En dat vind ik heel belangrijk, dat je gewoon daar kan zeggen, joh, dit gaan we gewoon doen. En dan kan je het ook eigenlijk, zoals het stadion destijds ook is gebouwd, kan je zeggen, joh, nu gaan we er gewoon gas op geven.
Ja.
En dan kan het ook, wat mij betreft, kan het over 3 jaar klaar zijn.
Ja, in 37
over 3 jaar.
Stond er binnen 1,5 jaar, hè?
Ja.
Dat kun je niet voorstellen. Ja. Met
het was zo snel klaar, dat de gemeente nog 1 jaar nodig had om een beetje op te schieten met het aanleggen van de wegen.
Ja, je kon er niet geraken. Ja. Je bent ook teruggegaan in de tijd.
Ja, kijk, als je natuurlijk eenmaal je gaat verdiepen in de Kuip.
Ja.
Het is natuurlijk ook een stadion wat natuurlijk in zijn tijd ook echt legendarisch was.
Ja.
Ook echt totaal vernieuwend en bijzonder. Mm. En ik denk dat met dit stadionplan je die allure dus weer terug kan brengen enerzijds. Want je kan het, ik heb het wel eens een oldtimer onder een carport genoemd, doordat dat nieuwe dak wat er los van kon te staan en ook iets meer boven kon te hangen, kan je die oude Kuip weer helemaal ervaarbaar maken, zeg maar. Echt als een oldtimer onder een carport.
Ja. Ja.
Maar aan de andere kant denk ik ook dat je spelersvoorzieningen en ook de reuring die je rondom het stadion kan creëren, maakt ook wel echt tijd. Want al die paviljoens die eromheen komen, zeg maar al die nieuwe Maasgebouwen die eromheen komen, die kunnen ook ervoor zorgen dat het echt een soort, wat ze dan tegenwoordig een destination noemen, dat het een plek wordt waarvan je denkt, ja, daar wil ik heen, weet je wel. Daar wil ik eens,
dat gebeurt nu ook veel op de veranda, maar dat is allemaal tijdelijk, hè?
Ja,
dat gaat weg.
Ja.
Daar komen ook woontorens, denk ik.
Ja.
En het idee is dat de horeca die daar zit, die gaat sowieso verkassen richting.
Ja, zeker. En er komt een intercity station tegenover het stadion.
Ja.
Dat is ook echt wel fantastisch.
Ja.
Er komen natuurlijk al die woningen bij de waterkant. Dat is ook echt wel heel spectaculair, die stadsbrug.
Ja.
Dus maar in de komende 10 tot 15 jaar komt hier gewoon volledig.
Gaat hier veel gebeuren? Nou, las ik vanmorgen in het AD Peter Groenendijk. Die schrijft, een goede toekomst van Feyenoord en het stadion in welke vorm dan ook is goed voor Rotterdam. Bij de grote beslissingen die de komende maanden volgen, moet de gemeente daarom ook aan de toekomst van de club blijven denken. Feyenoord heeft het al lastig genoeg met de korte termijn. Nou, dat laatste kunnen we redelijk beamen. Maar gek genoeg, gemeenteraadsverkiezingen zitten eraan te komen. Dus de partijen die de komende 4 jaar over de stad gaan regeren en de grote besluiten nemen. Geen van die partijen spreekt zich uit over het stadiondossier, om het zo maar te noemen.
Ja, snap ik ook wel. Want kijk, ik heb in de afgelopen 2 jaar heb ik ook heel veel politieke partijen gesproken over de plannen.
Ja.
En er zijn eigenlijk stevast twee reacties. Aan de ene kant van, joh, we hebben echt wel wat ellende gehad met het stadiondossier.
Ja.
Dat heeft de gemeente heel veel tijd, moeite en ook geld gekost. En die hebben zich ook wel een beetje in hun hemd gezet gevoeld. Toen Feyenoord daar de stekker uit trok. Volgens mij is dat publiek geheim, dus dat weet iedereen.
Ja, ja, ja.
Kijk, aan de andere kant is het ook zo dat bijna alle politieke partijen die ik heb gesproken, van de linkerkant van het spectrum tot de rechterkant van het spectrum, iedereen zegt, joh, als je dat stadionplan, als je dat nou echt een goede draai kan geven en je kan daar echt iets gaafs van maken met Behoud van de Kuip, ja, is natuurlijk helemaal fantastisch. Dus uiteindelijk is er ook, denk ik, als iedereen erachter gaat staan en iedereen gaat in positiviteit zeg maar door de voordeur, dan heb je denk ik ook heel snel politiek gezien ook alle handen op elkaar.
Want de gemeente, we hebben het nu over hoe kom je van idee tot start bouwen. Hè? Daar begonnen we mee. En dat willen we weten. Wat is er nou voor nodig om daar die schep in de grond te krijgen? Ja. Heb je ook de gemeente nodig voor de mobiliteit?
Ja,
de omgeving?
Dat, die heb je nodig voor mobiliteit. Maar de gemeente wil ook eigenlijk heel graag dat er actief wordt nagedacht over de toekomst van het stadion. Want dat gaat ze natuurlijk alleen maar helpen met het beter invullen van hoe ga je nou met het intercity station om? Hoe ga je nou om met al die woningbouw eromheen? Hoe ga je nou met al die functies eromheen? Des te langer je wacht met die beslissingen als club, des te meer je achteraan in de rij komt te staan.
Ja.
Dus het is ook een moment om het nu te doen.
En jij slaat de brug tussen de BVO en de gemeente ook. Ben je ook een beetje aan het mediaten, of niet?
Nou, ik probeer altijd vanuit de inhoud en vanuit wat ik goed kan. Zeg maar, ik hou van ontwerpen, ik hou van nadenken, ik hou van financieel nadenken, ontwikkelen. En ik hou van bouwen. En dat kan ik ook integraal, kan ik dat goed. Het heeft ook verband met elkaar. Nou, dat kan je komen kijken bij de baantoren hoe we dat doen. Elke 5 dagen verdieping omhoog. Ja,
make it happen staat erop.
Make it happen staat er heel hard op. Ja. Dat is echt mijn slogan. Ik hou heel erg van dat niet lullen, maar poetsen. daarom is het, ben ik ook zo lang in stilte aan het plan gewerkt, eigenlijk in alle rust, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dat is ook een beetje mijn modus operandi meestal.
Maar daarna ben je behoorlijk de boer opgegaan?
Ja, toen op de nuur, toen is het natuurlijk naar buiten geknald, ja. rondom al dit gedoe rondom de aandeelhouders. Maar ja. Eigenlijk waren we daarvoor prima met iedereen lekker in gesprek om gewoon...
Onder de radar.
Ja, onder
de radar. Dat is wel relaxed, toch?
Ja, dat is hoe het moet ook naar mijn idee. Ja. Je moet gewoon op de nuur met een plan komen en dan moet iedereen een goed gevoel bij hebben. Dan moet je gewoon lekker doorgaan. Ja. En dat is ook wat ik nu weer voel bij iedereen.
Ja. Ja. Meestal lekt bij Feyenoord altijd alles uit. Dus dat heb je knap gedaan. Dan,
twee jaar lang niet in ieder geval.
Ja, daarom.
Ja. Maar uiteindelijk... sneuvelen er ook wel eens plannen. Ik was ter voorbereiding van deze uitzending ben ik even gaan graven in mijn privéarchief. Heb je dit wel eens gezien?
Wat gaaf, ziet er super gaaf uit.
Ja, ik geef nu eventjes zeker ook deze pagina hier.
Ja, ja. Ik zag het vanmiddag.
Dit is een pakkenmouwer. Ja,
herkenbaar.
De ruggetjes die zijn een beetje los. Dit is een ontwerp. Ik denk midden jaren 80. Het begint ook met een brief van de toenmalige burgemeester Bram Peper.
Ja.
Dit is een bid, officieel bid voor de Olympische Spelen van 1992.
Ja, en Amsterdam en Rotterdam waren toen kandidaten.
Leiden, Groenoordhallen staan er ook in. Ja, dit is volgens mij vooral Zuid-Holland.
Ja.
En hierin had men bedacht ook de Kuip eigenlijk te vervangen voor een soort van Olympisch stadion. En dan een grote pand ernaast. Eigenlijk wat we nu alsnog hebben, een soort topsportcentrum.
Ja.
Maar
Hoe kom je hier aan eigenlijk?
Ja, ik krijg wel eens wat. Als je iets weggeeft, krijg je ook wel eens wat terug.
Ja, hij ziet er spectaculair
leuk,
uit. Ja, superleuk, joh. Nee, het is ook in dat hele proces, zeg maar, van de afgelopen twee jaar van het maken van die plannen, heb ik ook een paar dozen vol gekregen.
Ja, natuurlijk.
Met plannen van verschillende mensen.
Ja.
Er zijn natuurlijk zoveel plannen gemaakt. Ja, ja.
En dan is de hamvraag aan jou natuurlijk. En waarom gaat dit wel lukken?
Nou, die vraag is natuurlijk ook de vraag die ik mezelf heb gesteld.
Ja.
Van, hoe gaat dit nou lukken?
En, ja.
Ik denk, en ik zat laatst een YouTube-filmpje te kijken waar je ook van 13 jaar geleden met Willem van Hanegem bij, volgens mij, wat is het? Pauw en de Wit en de Pauw.
Pauw en Witteman.
Pauw en Witteman.
Ja.
Kijk, wat natuurlijk het nadeel is, zeg maar, van een architectenplan, is dat er vaak eerst een soort heel mooi plan wordt gemaakt. En dat er daarna wordt nagedacht van hoe gaan we dit nou een vredesnaam voor elkaar krijgen.
Ja. Financieel, qua business case.
Ja, precies. En wij zijn eigenlijk een soort van andersom begonnen.
Ja.
Wij zijn eigenlijk veel meer begonnen vanuit, joh, wat zou je nou maximaal kunnen financieel... Wat zou nou financieel verstandig zijn om uit te geven aan een renovatie en uitbreiding van een stadion? En wat zou je dan... Wat zijn dan je prioriteiten? En wat wil je dan qua exploitatie? En hoe wil je dat dan uitvoeren?
Mm-hmm.
En vanuit die randvoorwaarden zijn wij een plan gaan ontwerpen. Dus veel meer vanuit de integrale visie, vanuit business case, bouwbaarheid, met allerlei verschillende experts ook. Veel integraler en ook veel meer vanuit van mijzelf ook steeds de gedachte van, ja, maar kan ik dit dan ook echt bouwen? En heb ik dan ook echt alle vertrouwen in dat gaat lukken?
Nou, ik denk ook dat je dan veel meer draagvlak krijgt, want de aloude Nederlandse vraag is natuurlijk als eerste, wat kost het?
Ja.
En dan gaan mensen natuurlijk logisch, in deze stad ook, waar ook nog veel armoede heerst, gaan ze natuurlijk toch zeggen, waarom zou de gemeente zoveel miljoen uitgeven aan een stadion? Zorg eerst eens even dat alle straten netjes worden opgeknapt of zo.
Ja. Nee, zo is het.
Ja.
Nou zal de gemeente geen geld stoppen in een private investering, maar die moeten natuurlijk wel iets met de buitenruimte. Maar goed,
Ja.
Er zijn nog wel wat bielsen op de rails. Die eenwording noemde je net al. In hoeverre zit dat jou in de weg? Als het niet voor elkaar komt.
Eigenlijk denk ik niet dat het heel erg in de weg hoeft te zitten. Want die eenwording is eigenlijk een heel logisch een logische stap eigenlijk in dat hele proces. Ik denk ook dat dit plan en de eenwording eigenlijk heel erg bij elkaar horen. Ik ben ook heel erg voorstander van die eenwording. Want ik denk ook dat we moeten heel erg juist naar die toekomst toe, waar club en stadion en supporters veel meer eenzelfde visie hebben met elkaar. En er hoort ook een sterkere business community bij. Weet je wel, er hoort ook een sterkere club in een veel bredere zin bij, zeg maar.
Ja.
Ja.
Nou, gebruikt Nan hier aan tafel heel veel jargon, dat ik ook wel ken, een beetje uit de wereld van stedelijke ontwikkeling.
Ja, jij beter dan ik.
Maar in de voetballerij kunnen ze je wel volgen, Nanne? Wat je allemaal vertelt hier.
Ja, dat weet ik niet.
Want het is een vrij... Ik zeg niks onaardigs over de voetballerij, maar het is een vrij conservatieve wereld, laat ik het daarop houden.
Deels wel conservatief, maar ik denk... Wat wel interessant is dat in de voetballerij mensen wel van inhoud houden.
Ja.
Als je je inhoudelijke zaken goed op orde hebt, dan hebben ze vaak wel respect voor. Want in die zin zijn ze ook wel aan de technische kant, zou je kunnen zeggen.
Ja, je moet ze wel even mee kunnen nemen.
Moet ze mee kunnen nemen.
En dat lukt jou.
Ja, als je ze praktisch mee kan nemen. Bijvoorbeeld, nou ja, ik heb ze niet in de wereld gegooid, maar toen wij dit plannen presenteerden, toen was best wel wat kritiek op het dak. Zeiden mensen van, ja, dat dak en die balk in het dak. En, en de grap was, dat was maar een eerste plaatje wat we hadden gemaakt.
Mm.
Ik denk dat in praktijk het best moeilijk is om het uit te voeren met die balken zoals in die plaatjes staan. Maar we hebben nu dus een paar nieuwe varianten gemaakt van het dak. Ja, dat vind ik dus heel leuk om dat te laten zien aan mensen. En als ze dat zien, dan worden ze wel enthousiast en hebben ze allemaal mening en ideeën. Nou, mensen die van voetbal houden, die zijn best wel vaak ook met getallen bezig, met feiten bezig. Ja. Of met... Dus het is, in die zin is het er wel een rationele mindset achter.
Mm-hmm.
Aan de andere kant, wat wel een nadeel is met de voetballerij, is dat het gaat uiteindelijk ook heel vaak toch weer over volgende week zondag. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
De horizon is...
Kort,
ja. Relatief kort.
Ja. En in hoeverre is dat dan lastig? Want jij zei net, ik vond het wel grappig. Wel ideaal om dit seizoen hier aan te werken. Toen dacht ik, nou, als ik in de contacten die ik met de club heb... nou, het is geen ideaal seizoen als je een keer een mail stuurt of je hebt een vraag. Of
nee, maar
heb
contact. Het is eigenlijk wel een ideaal seizoen om hier aan te werken. En ik denk dat dat ook wel is wat je ook wel, zeker ook in de periode met Slot, zag je natuurlijk ook dat er veel meer lange lijnen waren over bepaalde ontwikkelcurves die werden nagestreefd. En dan moet je volgens mij als stadion en club moet je daar ook mee bezig zijn. Dat zijn ze volgens mij zeker ook voor een deel aan het doen hoor. Maar dat is wel, dit kan een heel goed onderdeel daarvan zijn.
Mm-hmm.
Ja.
Mooi.
Ja, en wat is dan wat jou betreft de maximale capaciteit die realistisch is voor niet alleen voor Feyenoord, maar eigenlijk voor heel Rotterdam en misschien wel voor Nederland, want het zal het nationale stadion zou het moeten worden.
Ja, dat vind ik echt een hele goeie. Nou hoorde ik laatst de roddel dat PSV de plan al klaar heeft voor een stadion van 58.000 toeschouwers.
Mm.
Wat ik best wel dapper vind, want dan ga je van 35.000 ga je
ja, dat is bijna een verdubbeling.
Ja. Kijk, in de plannen zoals we nu hebben uitgewerkt, zouden wij ook richting die 58.000, 59.000 kunnen gaan.
Ik hoor je gelijk 59.000 al zeggen.
Exact, ja, zeker.
Ja.
Maar kijk, dat is één school, dat je toch probeert om te zeggen, joh, we gaan toch kijken of we de grootste kunnen zijn. Maar je zou kunnen zeggen, ja, ik kan ook zeggen, misschien 56.000, 57.000 is ook top. Want de ervaring en de beleving is gewoon helemaal op orde. En als je een keer een seizoen hebt waarin het een tikkie minder is... En het stadion zit een klein stukje leger, dat het niet meteen heel,
zien we nu ook wel eens,
heel vervelend uit. Ja, exact.
Ja.
Dat bedoel ik.
Ja. Nou, ooit konden er in de Kuip 65.000. Ja. Dat was natuurlijk met meer staanplaatsen.
Ja, wat heel veel staanplaatsen. Ja, ja. Klopt. Ja.
Maar dat aantal is niet haalbaar?
Nee, ik denk niet dat is niet haalbaar bij de plannen zoals we die nu aan maken zijn.
Mm-hmm.
Het zou wel kunnen, maar de vraag is ja, wat dat oplevert aan kwaliteit. Ik denk dat die kwalitatieve ervaring van de Kuip als een fantastische ervaring, dat is je sterkste troefkaart die je hebt.
Ik probeer hem even te vertalen. Oftewel, dan zit je niet meer bij elkaar op schoot.
Dat bedoel ik.
Ja. Ja.
Dat hoor ik heel veel terug.
Ja. Ja.
Dat is een beetje met die cijfermatige kant. Er zijn natuurlijk supporters die vanuit die cijfermatigheid zeggen, ja, maar het moet 60.
Maar er zijn ook natuurlijk vakken waar mensen prima vinden, parterre vakken waar iedereen staat. Daar zou je een ruimere opzet neer kunnen zetten.
Ja, zeker. Ik bedoel, dus zeker een model mogelijk waarin je zegt, joh, weet je, misschien heb je wel aan de twee kopse kanten twee keer staanplaatsen bijvoorbeeld.
Ja,
ja, kan hè. Dan kan je wel echt meer mensen kwijt. Dan kom je meer richting die 60.
Als jij door Europa reist, welke stadions zijn je dan bijgebleven waar je van denkt qua beleving en hoe is neergezet? Mooie voorbeelden.
Nou, ik vind ook het Liverpool stadion vind ik toch wel echt wel heel bijzonder.
Anfield.
Ja, Anfield is de loop der jaren wel ook wat commerciëler geworden. Ook, ook meer toeristen op den duur merk je wel daar. Waar je dan zelf eerlijk gezegd natuurlijk ook één van bent als je er bent. Maar Anfield is natuurlijk wel ook hoe het daar in die wijk ligt. Is natuurlijk wel een heel mooi stadion. Ook echt een typisch Engels stadion met al die verschillende kanten. Eigenlijk heel erg een soort bij elkaar geraad stadion. In zekere zin. Zeker niet oneerbiedig bedoeld. Maar ik vind bijvoorbeeld, wat ik zei natuurlijk, Bayern München vind ik op zich heel mooi staan. Ja. Ik vind San Siro ook echt legendarisch.
Legendarisch plat,
vet.
Hè?
Ja, echt heel vet. Maar gaat, natuurlijk ook heel
groot. Wordt gesloopt.
Ja, dat is onbegrijpelijk, maar goed. Maar ook kleinere stadions. Ik bedoel, in Engeland heel veel kleinere stadions bezocht. Bijvoorbeeld, Yeovil bijvoorbeeld is een tweede divisieploeg. Heb ik ook wel veel lol gehad daar op de tribunes. Ja.
Queen's Park Rangers, Loftus Road.
Ja, ook mooi.
Dicht
heel
op elkaar.
Dicht, heel dicht op het veld,
Een van de meest gekke plekken, niet heel ver weg. Mechelen, ben je daar was geweest?
Waar Bart Nieuwkoop speelde.
Union,
Brussel. Natuurlijk ook.
Ja.
Heel bijzonder stadion.
Mechelen heeft... ben je daar wel eens geweest?
Ja, Mechelen ook.
Achter de kazerne.
Zeker.
En er werd mij vooraf door een groundhopper ingefluisterd. Ja, dan moet je over de begraafplaats om naar binnen te gaan. Ik zei, ja, dat is goed met je. En ik kom daar, alles afgezet. En een pijl die kant op. Ja hoor, je moet inderdaad over de begraafplaats om er te komen. En dan kom je in het stadion en dan kijk je om je heen. Denk je, renovatie, renovatie, renovatie. Ja, ziet er strak uit. Oh, daar. Die hoek is een beetje... half dicht, half open. Hoe zit dat? Dus ik vraag aan die voorzitter van die fanclub. Hoe zit dat? Ja, dat is stil protesten. Ze konden daar niet bouwen, want die begraafplaats ligt daar. Ja.
Ja, dan hadden ze daar geen uitzicht meer.
Nee. Stil protest. Ja, mooi. Mooi.
Ja,
maar
mooi.
Dus je hebt altijd wel ook te maken met je omgeving. Maar ik zie jouw ogen zie ik een beetje twinkelen voor de luisteraar. Benoem ik het maar even. Een beetje een vleugje voetbalromantiek. In een oude wijk, een oud stadion, Anfield. De Kuip, 1937. Ja, waarom zou je het weggooien? Het moet gewoon blijven.
Ja, vind ik wel. Ik denk, je hebt echt goud in de handen eigenlijk.
Ja.
In een stad als Rotterdam met zo'n... Met zo'n vooruitstrevend stadion, dat eigenlijk nog steeds zo legendarisch functioneert.
Ja.
Als je dat kan upbeven en kan laten shinen, is echt dit is onbetaalbaar. Joh.
Alleen qua infrastructuur en parkeermogelijkheden mag het wel wat beter.
Dat parkeren, dat is natuurlijk eigenlijk een soort bovenwijks probleem, wat je natuurlijk fundamenteel moet gaan oplossen. Maar daarom zegt de gemeente natuurlijk ook van jongens, kom op, laten we onze schouders eronder zetten, kunnen ze ook aan de slag.
Ja. Ja. Ik zie nog één praktisch probleempje, als ik dat nog even mag aankaarten. Je hebt het over dat het in 5 maanden neergezet kan worden. Dat betekent dat je dus niet in de zomerstop, wat toen in 94 gebeurde, dat je het kan fixen. Dus we zullen moeten uitwijken naar een ander stadion. Maar in Nederland heb je natuurlijk maar 2 stadions die de fanbase van Feyenoord...
Qua seizoenkaarthouders.
Ja, en dan kun je alleen maar naar Amsterdam of naar Eindhoven. Dat zie ik niet gebeuren.
Nee, in de jaren 90 heb je natuurlijk wel gehad dat ze toen met de KNVB die afspraak hebben gemaakt. Hè?
Ja, dat was dus voor een paar...
Eerst alle thuiswedstrijden als het ware.
Dat waren er geloof ik 6 of zo.
Ja.
Ja, dat zou je natuurlijk met 5 maanden moet je iets ruimer rekenen. Misschien moeten we dan gewoon een half jaar eerst alleen maar alle uitwedstrijden doen.
Ja,
en alles
ik denk dat je een heel eind komt en dan zou je af kunnen vragen, kijk, als je dan nog 2 of 3 wedstrijden over hebt, dan moet je natuurlijk er ook van uitgaan dat je dat seizoen in april geen Champions League meer speelt of Europees meer speelt. Maar de grap is dat qua voorbereiding van die start kan je denk ik ongeveer 3 maanden van tevoren op de knop drukken. Dus je weet in december, kijk, als je dan echt aan het vlammen bent, dan kan je ook zeggen, joh, we doen het een jaar later. Huh? Het veld verlagen.
Ja.
Je moet natuurlijk wel op de nu ergens afspraken over maken. Maar ja, je moet dan kijken van waar zou je dan die 3, misschien 4 wedstrijden spelen nog. Ja, dat is dan even een goede vraag.
Want die 5 maanden zit puur in die veldverlaging.
Ja, dat is
niet zozeer de rest van de renovatie.
Nee, kijk, we zijn er nu 2 varianten aan het doen. Eén is dat je zegt van joh, we doen die veldverlaging en in plaats van het nieuwe dak doen we in 1 keer in die 5 maanden.
Mm-hmm.
Maar het kan ook zijn dat we dat nog iets moeten temporiseren. Maar dat is in principe wel waar we vanuit gaan.
Ja.
Maar goed, al die andere dingen, zoals die paviljoens, de renovatie, ook die nieuwe spelersvoorziening aan de Olympiazijde, die kan je in principe allemaal los doen van het normale speelschema. Natuurlijk moet je die qua bouwplaats, inrichting en zo heel goed plannen en timen.
Ja.
Ja, je moet dat goed organiseren, maar dat krijg je wel geregeld.
Ja. Ja. Nou, dat zou wel mooi zijn, want om nou 17 uitwedstrijden achter elkaar te spelen, dat is ook zo wat. Dat is ook een beetje competitievervalsing natuurlijk. Hè?
Dus,
staan we er niet zo goed voor.
Maar het is eerder gebeurd, toch?
Ja, klopt. Dus ja, toen hebben ze het wel, zijn ze heel eind gekomen.
Ja.
Er waren volgens mij 6, seizoen 94, 95, begonnen geloof ik met 6 of 7 uitwedstrijden.
Ja. Ja. En de eerste thuiswedstrijd was 0-2 verliezen.
Ja. Tegen Willem II, ja.
Ja.
Nou, dat is nog te overzien, dat aantal. Maar je zit in Nederland natuurlijk ook nog met altijd het probleem van planning met burgemeesters en politie, weet je wel. Dus ik ben benieuwd hoe dat opgelost gaat worden. Maar een ander stadion in Nederland om naar uit te wijken zie ik niet.
Nou, dat zien we dan wel. Laat het probleem zich maar voordoen, zou ik zeggen.
Ja, nee, graag.
ADO of zo, ADO stadion misschien je beste optie.
Ja.
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 Ja, toch?
Nee, maar dit gaan we gewoon regelen.
Ja.
Als dat het grootste probleem is.
Ja.
Ik kan er zeggen, als je kijkt naar AZ toen de dak instortte, konden ze ook wel ergens voetballen. Weet
hoor. Nee, dus altijd...
Die hebben iets minder supporters dan wij hebben.
Tikkie.
Ja.
Tikkie. Joh, anders gaan we gewoon, weet ik veel, Atletico Madrid of zo. Lekker goed weer. Ja. Dat is mooi hoor. Mooi stadion ook. Ben je wel eens geweest?
Zeker. Of nee, ik ben niet geweest. Nee,
vind ik nou echt een voorbeeld van een modern stadion, wat wel tof is. Een sfeer heeft. Ja, een mooie esplanade.
Ik moet zeggen, ik vond Marseille vond ik ook best indrukwekkend.
Ja, dat durfde ik niet heen.
Nee, dat was wel een fijne sfeertje. Wel indrukwekkend. Ja. Ja.
Nanne, ja, ik hoop dat je het fijn vond. Dat je het niet hebt ervaren als een kruisvorm. Maar dat we vooral heel nieuwsgierig waren naar je plannen.
Ik vind het superleuk. Ik moet zeggen, überhaupt, we hebben ook een paar van die soort Q&A-sessies gedaan met supporters. Ik vind het leuk. Wat ik leuk vind aan Feyenoord zijn gewoon altijd heel kritisch. Maar ook gewoon veel vragen. En dat is gewoon leuk. Want daardoor leer je toch altijd weer nieuwe dingen. En heb je ook altijd weer nieuwe punten waarvan ik denk van, nou, daar moeten we gewoon aandacht aan geven.
Wat heb je vandaag geleerd hier?
Nou, ik denk toch dat... Ja, het voornaamste puntje blijft denk ik nog gewoon die timing en die planning blijft toch echt wel een aandachtspuntje. Waar we eigenlijk mee eindigden. Dat is gewoon nog even iets wat je moet afstemmen. Maar uiteindelijk is dat denk ik ook de kerst op de taart.
Ja. Mooi. Nou, Dave, wat moet er wat jou betreft per se wel en per se niet in het nieuwe stadion komen? Hoeveel ik je mee? Maar... Ja. Wat mis je in het huidige stadion? In het
ik ben vrij conservatief.
Ja.
Op zich...
Toegangspoorten, toch?
Toegang gaat nu iets beter. Ja, ik wilde eigenlijk naar de afronding. Hmm. Maar om een lang verhaal kort te houden... Het kan allemaal wat iets efficiënter. Om binnen te geraken, om een hapje en een drankje. Het kan allemaal wat slimmer. Ik denk als je er heel even over nadenkt, een middagje... volgens mij liggen de plannen al klaar. Of zijn ze in een dag bedacht... hoe het beter kan. Maar volgens mij is het belangrijkste dat iemand dat kanon afschiet. En dat iedereen op het stadhuis, maar ook in de Kuip... iedereen denkt, oké, dit is het en hier gaan we met z'n allen voor. En schouders eronder en knallen. En ik zou je willen aanraden... Jos van de Vecht, ken je?
Ja.
Ga ook nog eens een keer koffie drinken met Jorien van de Herik.
Ja, zeker.
En heb je zijn nummer?
Nee, die vind ik, dat zou ik
koppen
heel
je graag aan.
Dat zou ik heel leuk vinden.
Ja. En ik weet zeker dat hij ook nog wel eventjes wat tips mee kan geven. Het is een andere tijd nu, maar ik geloof nog steeds in ook de manier hoe hij dingen van de kant heeft geroeid. Dat vandaag de dag nog steeds zijn uitwerking kan hebben.
Zeker. Nou, als het allemaal lukt, ik zou het prachtig vinden. En dan eindigt dit seizoen hoe dan ook nog mooi.
Zeker.
Toch?
En over... 5 maanden daarna, dan zitten we verlaagd op de middenstip.
Precies.
Zo is het.
Laatste woorden zijn voor Peter Houtman.
Jo.
Voor wat betreft hier nu een hartelijke groeten. En wie weet, tot ziens. Doei doei!